zo van die dagen, hé, dat je goed gezind bent, dat je 's morgens opstaat, dat de vogeltjes fluiten, dat het zonnetje schijnt en je voelt je goed. Hé. Je bent zo blij, hé, van die moment dat je zo blij bent, dat je haast een liedje zou kunnen zingen. En een heel toepasselijk liedje, bijvoorbeeld, zou kunnen zijn dat van Louis Armstrong. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat liedje, What a Wonderful World. Hé, de meesten kennen dat liedje wel. Je hebt het wel al een keer gehoord, wereldhit in de jaren 60. Het wordt vandaag nog frequent gehoord op menig radiozender. Het liedje is vooral kenmerkt door de rauwe, raspende stem van de zanger zelf. En ik zou het bij wijze van voorbeeld wel een keer willen zo voorzingen voor jullie, voor degenen die het niet kennen. Maar de Heer heeft gezegd dat we elkaar tot zegen moeten zijn en niet tot last. Dus ik zal gewoon twee stroofjes eruit voorlezen. Hè? Voor degenen die het niet kennen. Hij zingt, I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Hè? De meesten kennen dat liedje wel. Hè? Het liedje gaat over de schoonheid van de schepping. Hij zingt over de groene bomen, de rozen die bloeien, de witte wolken, kleuren van de regenboog, de schoonheid van de nacht. Maar welk lied het nu ook mag zijn, een lied kan je een zeker genot geven. Is het nu de stem van de zanger die jou bekoort? Zijn het nu de muzikale instrumenten, de prachtige melodieën dat je graag hoort? Of is het nu de tekst die je tot je laat doordringen? Kan zo genieten van muziek. Maar er is ook nog, enfin, bij mij toch, een ander genot verbonden aan een lied. Een genot dat een lied op zichzelf niet kan geven. Namelijk, je geniet namelijk van het feit dat de dingen die verkondigd worden, dingen die gezongen worden, dat je dan nu ook in een juist daglicht kunt plaatsen. Ik weet niet of jullie daar ook van genieten, maar je hebt een referentiepunt. Dat is niet altijd zo geweest. Je hebt een referentiepunt. Wat er gezongen wordt, kan je nu toetsen op waarheid. Vroeger kon je dat niet. Aan mij heeft dat toch ook wel een extra genot van het lied. Want toen we God nog niet kenden, konden we dat niet doen. We waren zo'n beetje als golven in de zee. We wisten niet welke muzikale artiest er nu de waarheid had. We waren toen onwetend. We konden die dingen niet toetsen, omdat we nog niet vertrouwd waren met Gods waarheid. Want elke muzikale artiest, ja, die probeert zo'n beetje zijn levensopvatting, zijn levensfilosofie aan de mensen bekend te maken. Hij kijkt met een bepaalde bril naar de wereld en hij wil dat gaan ventileren aan de mensen. Wat ze zo, hij wil zo tonen aan de mensen wat hij denkt over het leven. Is het nu een sombere zicht die hij heeft of een optimistische kijk dat hij heeft op de wereld? Hij wil dat duidelijk maken aan mensen. Hey, we hebben gezien het lied van Louis Armstrong. Het hoofdzakelijke doel van dat lied was om u in een goede stemming te brengen. En hij zegt dat de wereld een mooie wereld is, een wonderbaarlijke plaats. En dat is om je vrolijk te maken. Maar of het lied, de boodschap die de artiest wil overbrengen, veel te maken heeft met waarheid, dat is natuurlijk nog wel een ander verhaal. Want het is namelijk zo dat we sinds onze bekering weten naar waar we moeten gaan om waarheid te kennen. Nu weten we dat de enige bron van zuivere waarheid inderdaad Gods woord is. De onversneden waarheid, hè? Dat is Gods woord. En daarom kan je zo genieten van een lied. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat elk mens in deze wereld een bepaalde opvatting heeft, een bepaalde filosofie. In deze wereld vind je geen gebrek aan levensopvattingen, aan theorieën, aan ideeën. Van mensen bedenksels, zeg maar, een poging om het leven uit te leggen. Je hebt er zat aan ideeën in deze wereld. De een heeft wel een oplossing of de ander heeft wel een oplossing die zegt, kijk, zo moet je leven en dan word je gelukkig. Je hebt genoeg theorieën om uit te kiezen. En wat er zo moet opvallen in al die theorieën is, dat er toch wel overal ergens een fragment van de waarheid in zit. Like bijvoorbeeld in het lied van Louis Armstrong, dat is geen leugen wat hij zegt. We leven inderdaad in een wonderful world, in een wondermooie schepping. Maar de reden waarom we leven in een wondermooie schepping is omdat er een schepper daarachter zit die wondermooi is, die wonderbaarlijk is. En daarom leven we in een wonderbare schepping. Psalm 19 zegt, de hemel verhaalt van Gods majesteit en het uitspansel roemt het werk van zijn handen. En Paulus zegt dat we zelfs de karakteristieken van de wonderbaarlijke mooie schepper kunnen waarnemen met het blote oog. Maar natuurlijk, dat wordt niet gezongen in het lied door Louis Armstrong. Het is inderdaad een mooie schepping, maar dat is slechts een fragment van de waarheid. Een ander fragment, en daar zal ik het wel over hebben vandaag, deze morgen, een ander fragment van de waarheid is dat deze weliswaar mooie schepping, wonderbaarlijke schepping, ook zucht. Dat deze schepping ook in barensween is en uitziet naar iets. Dat het wel verlost worden van iets. En dat deze toestand inderdaad al heel lang gaande is. Want toen de twee eerste mensen uit ballingschap van Gods verwijderd werden van Gods tegenwoordigheid. En dat is een ander fragment van deze waarheid. Nu, ik wil ook beginnen met te zeggen dat het feit dat we dat nu geloven, dat we dus niet meer twijfelen daaraan, dat dat natuurlijk niet ligt aan onszelf. We zijn bevrijd uit die wereld van twijfel. We zijn bevrijd uit die wereld van onzekerheid. Want, simpel, omdat God ons daaruit heeft bevrijd. Hij heeft ons verlost uit deze wereld. Maar dat is absoluut zeker en vast niet vanzelfsprekend. Misschien als je al een jaar of 20 christen bent, kan dat wel vanzelfsprekend zijn, omdat je het zo gewoon bent om in Gods koninkrijk te vertoeven. Ja, dat dat vanzelfsprekend is. Maar ik denk voor mensen die nog maar pas bekeerd zijn, zoals Kim, en Joke, dat dat wel niet vanzelfsprekend is dat je verlost en bevrijd bent uit deze wereld. Want, we moeten beseffen, broers en zussen, dat deze wereld overgegeven is aan een macht. Het is wel degelijk door God zelf, als deze mooie schepping, is wel degelijk door God zelf overheen aan de duisternis, aan de macht van het kwaad, aan de macht van de zonde. En we konden onszelf uit die macht niet bevrijden. Hoe slim je ook mag zijn, of hoe sterk je ook mag zijn, je kon je daar zelf niet uit bevrijden. Je bent geboren in deze wereld, en je bent automatisch in je geboorte gevangen in deze wereld. Nee, Petrus noemt die wereld met al zijn filosofieën en ideeën en theorieën noemt hij een duisternis. En hij zegt, God heeft ons uit de duisternis geroepen naar zo'n wonderbaarlijk licht. Dus dat is zeker niet vanzelfsprekend dat je uit die macht die sterker is dan jezelf bevrijd werd. Paulus spreekt van een wereld die beheerst wordt door het kwaad. Hij is er al een keer bij stilgestaan, broer en zus. Deze wereld is wel mooi, maar je wordt wel beheerst door het kwaad. En ik wou in deze morgen een keer hebben over de twee, laat me zeggen, entiteiten van kwaad. Het is een moeilijk woord, maar je moet daar niet voor schrikken. Twee entiteiten van kwaad. De eerste entiteit is het kwaad veroorzaakt omwille van de zonde van de mens. En de tweede entiteit is het kwaad veroorzaakt omwille van de activiteiten van de tegenstander. Maar vooraleer ik daarover iets wil zeggen, wil ik toch ook nog iets zeggen, heel kort, dat jullie in feite al weten. Namelijk, dat het kwaad, welk kwaad het ook mag zijn, van de zonde van de mens, of van de tegenstander, dat dat onder Gods toezicht staat. God staat daarboven. Dus, dat er twee soorten van kwaad zijn, maar dat staat onder Gods controle. God bedwingt alle kwaad. Hoewel we leven in een zeer boze wereld, een door een kwaad beheerste wereld, God staat daarboven. Hij houdt alles in toom. Dus als eerste entiteit, de macht van de zonde. Het kwaad veroorzaakt door de zonde van de mens. Ja, het is duidelijk dat het kwaad in de wereld, dat het is. Waarom? Omdat de mens in de wereld is. Daarom is het kwaad in de wereld. Ja, je moet maar een krant openslaan of een keer naar nieuws kijken op televisie. Je ziet genoeg dat mensen elkaar kwaad aandoen. Dat is natuurlijk al een hele tijd gaande, zoals ik al gezegd heb, van in het begin van de schepping. Al van het prille begin van de geschiedenis van de mens is het kwaad al gaande. Ik moet jullie niet vertellen dat het eerste kind dat geboren werd uit de vrouw, moordenaar was. En dan nog een moordenaar van zijn eigen broer. Dus als de geschiedenis van de mens al zo begint, dan belooft dat in feite niet veel goeds voor de toekomst, hè. Maar wat er vooral moet jullie opgevallen zijn in dat verhaal, is dat de tegenstander van de mens, die tweede entiteit waar ik daar straks iets over zal zeggen, dat de tegenstander van de mens in gans dat verslag niet te bespeuren valt. Kain heeft het allemaal zelf gepland, heeft het allemaal zelf uitbedacht. Enige verantwoordelijke voor het kwaad En het leed die toen berokkend werd door Kain, dat was Kain zelf. Je had geen duwtje in de rug nodig van de tegenstander. In tegenstelling tot Genesis 3, wat een mens wel een duwtje in de rug nodig had. Maar in Genesis 4 heb je dat niet gezien. Ik wil er een keer naartoe gaan. In Genesis 4 lezen we over de allereerste moord in de geschiedenis van de mens. En sindsdien, broers en zussen, zijn de statistieken niet meer bij te houden. Verenigde Naties hebben 2 jaar geleden een rapport uitgebracht, Genesis 4. Verenigde Naties hebben 2 jaar geleden een rapport uitgebracht, met daarin, en ze hebben daarin dus het cijfer gepubliceerd van alle opzettelijke moorden die gepleegd zijn in 1 jaar. Ik spreek over het jaar 2012. En je mag een keer raden hoeveel opzettelijke moorden met voorbedachte raden er in de wereld gepleegd werden. Zo. Veel, heel veel. Kan er iemand een cijfer op plakken? 400.000 moorden in 1 jaar. Dat zijn 1000 moorden per dag, opzettelijk, hè? In 1 jaar. Dus de dienst is begonnen van 10 uur. Wel, tegen 12 uur is het gedaan. Wel, dan zullen er 100 mensen gedood worden in die 2 uur. Opzettelijk, hè? En dat is dus gaande, voortdurend gaande. Voor degenen die graag naar het voetbal kijken, 10 voetbalstadia vol. Elk jaar. Dat zijn er een pak, hè? En je vraagt je soms af, hoe komt het dat een mens tot die verschrikkelijke daad kan overgaan? Hoe komt het dat een mens zijn medemens van het leven berooft? Wat is de drijvende kracht achter die verschrikkelijke daad? Nou wel, Gods woord vertelt daar iets over. De Heere God zelf, persoonlijk, heeft ons daar meer uitleg over. Moet ik je lezen wat dat God zelf zegt tegen Kain in vers 6, voordat Kain overgaat tot die verschrikkelijke daad. Dus Kain had zijn broer nog niet gedood. God zegt het volgende. De Heer vroeg hem, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken. Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer. Beheren om jou in haar greep te nemen, maar jij moet sterker zijn dan zij. Dus wat drijft een mens tot het doen van een boosaardige daad? Wel, in de meeste gevallen begint het met de manier waarop je gaat reageren in een bepaalde toestand. De manier waarop je gaat reageren tegenover een bepaalde omstandigheid dat er gebeurt in jouw leven. We lezen dat Kain reageert, dat hij toornig was en dat zijn gelaat betrokken was. En we weten allemaal waarom hij toornig was, omdat hij jaloers was. Abel bracht een offer die welgevallen was voor de Heer, maar Kain bracht een offer die niet welgevallen was. En God aanvaarde het, maar van zijne niet. En hij was toornig. En dat was de aanzet, de beginfase van die uiteindelijke moord die hij heeft gepleegd. Maar ik ben een keer bij stilgestaan. In feite kon Kain nog altijd terugkeren naar God. Hij kon als het ware gewoon naar Abel gaan en vragen of een heitje kopen of een schaapje kopen en ook datzelfde offer brengen naar God. En hij ging verzoening krijgen bij God. Maar het is toch opmerkelijk dat Kain, dat hij dat allemaal niet ziet, maar dat hij gewoon gaat verder doen en dus die houding die hij heeft, dat hij daar gewoon in gaat volharden. Dat is toch wel merkwaardig. Ik weet niet of iemand gekeken heeft van u naar Telefax, 3 weken geleden. De uitzending ging over tienermoordenaars. Niemand gekeken? Dan zag je een jongen. Je was al een jaar of 22, je zat al een paar jaar in de gevangenis in de Verenigde Staten. En hij had een moord gepleegd. Een moord. Je was 17 jaar oud toen hij die moord gepleegd had. En hij vertelde zo aan de interviewer wat er hem dreef om die moord te plegen. Hij was verliefd op een studente, op een meisje. En hij had dat lief gekregen, maar dat meisje had hem afgewezen. Waarom al 17 jaar? En hij kon dat niet verkroppen. En hij had het daar zeer, zeer moeilijk mee. Hij wilde verkering met dat meisje, maar ze had hem afgewezen. En de druppel die emmer die overloom, was het feit dat dat meisje verkering kreeg met een van zijn medestudenten. Nu, hij had nog nooit niet gedacht om haar te vermoorden. Hij is maar pas beginnen denken aan moordplannen toen een vriend van hem dat zei. Dus dat kwam in zichzelf, dat kwam in hem, kwam dat niet op. Dat kwam erop omdat een vriend dat gezegd had tegen hem. En op een gegeven moment begon hij dan meer en meer te spelen met die gedachte. Hij was kwaad. En hij vond dat wel een goed idee. En uiteindelijk is hij dan een paar maanden later, nadat die vriend hem dat had gezegd, is hij naar haar huis getrokken met een mes. En hij stond oog in oog met haar. En hij heeft haar de plekken haar vermoord. En dat is wat hij zegt in de interviewer over die momentopname. Hij zei dit. Toen ik haar zag, kon ik mezelf niet meer bedwingen, zegt hij. Ik had mezelf totaal niet meer onder controle. Het was sterker dan mezelf. Had ik geweten dat ik haar zou vermoorden, ik zou nooit naar haar geweest zijn. Heb je het gelezen, in vers 7? Dat de zonde beheert jou in haar greep te krijgen? Dat er iets bestaat in deze wereld die sterker is dan ons? De zonde van de macht. En dat zit in elk mens. Elk mens is capabel om iemand te vermoorden. En dat je heel goed moet oppassen met bepaalde situaties in jouw leven. Hoe je reageert op bepaalde dingen in jouw leven, wel, daar zal dat heel veel van afhangen, wat dat je, wie je wordt in de toekomst. Er zouden bepaalde gedachten in jou opkomen. En zoals die jongen kan je daarmee spelen. Je kan daarmee spelen of je kan dat verwerpen. Je kan daaraan toegeven of je kan ervan genieten zelfs. En voordat je het weet, zit je in de macht van je eigen gedachten. Word je gedreven door je gedachten zelf en je hebt ze niet meer onder controle. Het is sterker geworden dan jezelf en je bent er slaaf van geworden. En dan ga je over tot verschrikkelijke dingen. En dat is zo'n beetje een van de redenen waarom een mens capabel is om tot die verschrikkelijke daden over te gaan. Maar hoe zit het met ons in dat opzicht? We zijn wel niet meer onderworpen aan de macht van zonde. Maar zijn we daar immuun voor, christenen? Ik heb er al een keer over nagedacht. Kunnen wij op zekere hoogte ook aan die macht onderworpen worden? In de macht genomen worden van de zonde? Is dat mogelijk? Want als je leeft in een wereld die beheerst wordt door het kwaad, ja, dan mag je zeker zijn dat dat ook zal een invloed hebben op jouw leven. We zijn daar niet immuun voor. Zelfs als je christen bent, wederom geboren. En dikwijls ondervinden we dat ook aan de lijve. Soms is het een heuse strijd om dat tegenin te gaan, om dat tegen te verzetten. Want in dat vers dat we gelezen hebben, dan kom je niet alleen dus de uitleg tegen waarvoor een mens, hoe het komt dat een mens tot die verschrikkelijke daad gaat overgaan. Je hebt het gelezen. Je komt ook, het vers legt ook uit, iets meer uit over de befaamde struggle. De struggle dat we hebben. Dat wordt wel een keer gezegd als iemand gedoopt wordt. Welkom tot de struggle. Hekenstof. En dat is wat je leest in dat vers. Je moet een keer lezen wat dat die struggle omschrijft. Ik ga het nog een keer lezen. De zonde ligt op de loer. Beheerig om jou in haar greep te krijgen. Maar jij moet sterker zijn dan zij. Is het niet zo, broers en zussen, dat dat voor ons iets is dat dagelijks geldt? Dat de zonde op de loer ligt in ons leven, is dat niet die befaamde struggle? Dat is de befaamde struggle. Een andere vertaling zegt, je moet over haar heersen. En het was zeker en vast niet een strijd voor Kain alleen, maar het is absoluut ook een strijd voor ons. Wij zijn daar absoluut niet immuun voor. Het is een strijd, broers en zussen, dat we altijd zullen voeren, tot onze dood, of totdat de Heere opnieuw verschijnt. En af en toe kan dat fel opplaaien, die strijd. Sommigen van ons hebben daar serieus mee te maken gehad. Je kan dat soms zelf aan onderuit gaan. Je kan tot op zekere hoogte de strijd ook verliezen. De zonde heeft wel geen macht over jou, maar bij sommige momenten ga je er gewoon aan onderuit rijden. De Heilige Geest kan ons de kracht geven. En ik zeg wel degelijk, hij kan ons de kracht geven. Het is mogelijk. Hij kan het geven. Maar het is niet zo dat hij het automatisch zal geven. Begrijp wat ik bedoel. Je krijgt van God de mogelijkheid om de zonde in je leven te bedwingen, maar dat wil nog niet zeggen dat je het zal doen. Je kan het maar doen als je ook beroep doet op hetgeen God jou heeft gegeven. Want zoals Kain dus gewaarschuwd wordt door God dat de zonde op de loer ligt, zo waarschuwt Paulus ons ook. Hij zegt dit aan ons, hij zegt in onze befaamde struggle. Paulus zegt dit. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen beheerte. Dus alle gelovigen, broers en zussen, hebben inderdaad de Heilige Geest. Maar Paulus zegt dat we ons moeten laten leiden door de Heilige Geest. Dat is de enige manier om succesvol tegen de zonde in jouw leven te strijden. Wil je succes hebben, dan zal je dagelijks moeten laten leiden door de Heilige Geest. En wat wil dat zeggen? Wel, dat is dat je jezelf onder de controle van de Heilige Geest moet overgeven. En waar wil de Geest naartoe met jou? Wel, we weten alleszins wat de Heilige Geest wil in ons leven. Dat we vervuld worden met Gods woord. Dat is het eerste wat de Heilige Geest wil van ons. En dat is compleet normaal, dacht ik, dat iemand die met Gods woord vervuld wordt, iemand die Gods woord ernstig neemt, dat hij ook veel gemakkelijker de strijd zal aangaan tegen de zonde in zijn leven dan iemand die Gods woord minder ernstig neemt. Iemand die niet zoveel bezig is met Gods woord zal het veel moeilijker hebben in zijn strijd tegen de zonde dan iemand die Gods woord ernstig neemt. Dat is toch logisch? Dus blijkt dat Gods woord een doeltreffend instrument is in jouw leven. En ik heb het dan niet gewoon, broers en zussen, over Gods woord lezen. Nee, niet gewoon Gods woord lezen, dat is niet genoeg. Gods woord lezen, dat zal je niet helpen om die strijd aan te gaan. Wat je wel moet doen, is Gods woord lezen op de gepaste manier. Dat zal je helpen. En wat is de gepaste manier? Wat Gods woord zegt het ons. Psalm 1, dat je Gods woord moet overdenken bij dag en bij nacht. Dat is de gepaste manier. Dat je Gods woord in je hart moet opslaan, zegt een andere psalm, 119:11. Ik berg uw woord in mijn hart. Waarom? Omdat ik niet tegen u zonde. Dus je moet zelf bezig zijn met Gods woord. Je moet het onderzoeken, uitspitten en overdenken. Dan zal je succesvol zijn. En laat ons eerlijk zijn, de trieste realiteit in het christendom en het hedendaagse christendom toont dat dat niet zo is. Mag ik zeggen dat vele christenen Gods woord laten onderzoeken in hun plaats? Mag ik dat zeggen? Hij moet er in feite ook niet zo ver voor gaan. Ik bedoel, we lezen ook wel allemaal in onze Bijbel. We proberen dat ook te doen. Maar laat ons eerlijk zijn. Onze Jos, die onderzoekt de Bijbel voor ons in onze plaats toch redelijk veel. Waarom? Maar om ons natuurlijk een goede maaltijd te geven. Jos kan je zo een beetje gaan vergelijken met onze geestelijke chef-kok. Om de 2 weken bereidt hij zo een lekkere maaltijd voor. En de donderdag moeten we dan maar onze voetjes onder tafel steken en beginnen bijten. Zie je dat? Dus hij bereidt het voor ons en wij moeten maar onze voetjes onder tafel steken. Ik weet niet of dat de bedoeling is van God. Je moet het zelf uitspitten, je moet er zelf over nadenken. Dat is toch zo? En dan pas zal je de strijd aan kunnen gaan tegen de zonde. Dan ga je niet zo dikwijls aan onderuit gaan als er iets op je afkomt. Hoe vaak gebeurt het niet, broers en zussen, dat we dat zelf, ik hoef dat in feite niet te zeggen tegen jullie, maar ervaren dat, maar ondervinden dat ook in ons leven. Als we terugkijken op ons leven, en we zien naar de slechte periodes die we hebben gehad, aan wat liggen te wijten, moet dat toch niet zeggen, omdat we niet genoeg bezig waren met Gods woord. Veelal zou dat de oorzaak zijn. Al die keren dat je gevallen bent, dat je gestruikeld bent, dat je zo zwak stond, dat was omdat je niet bezig bent met Gods woord. Dus de Heere laat ons niet over aan onszelf. Hij heeft ons de Heilige Geest en hij heeft ons Gods woord, maar dat we ook bereid zijn die hulpmiddelen op te nemen en ze te gebruiken zoals het ook bedoeld is. Alleen zo zal je dus de kwaad macht van de zonde overwinnen. Je kunnen overdrukken. Ik wil dan nog iets zeggen over die tweede entiteit. Dat is nog wat anders dan de macht die of de zonde die veroorzaakt wordt door de macht van het kwaad. Dat is nog een andere strijd die we moeten voeren. Niet alleen tegen onszelf, maar ook tegen de tegenstander. Want ons geestelijk leven wordt niet bedreigd, niet alleen bedreigd door onze zonde, zegt Paulus, maar moet ik je horen wat dat hij zegt, dat er ook nog gaande is in onze strijd. Onze strijd, zegt hij, is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis. Niet tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Dus, de strijd komt nog ook vanuit een andere hoek. Een paar weken geleden was ik in Oostende. Ik zat op het Wapenplein. Aan het genieten. En ik en mijn vrouw doen dat soms een keer of zo, achter de dienst. En we gaan naar ergens. En ik zat daar alleen op de bank. En er kwamen dat 2 oudere dames naar me toe. Een beetje te genieten. En ze vroeg de weg naar de bibliotheek. En we raakten zo'n beetje aan de babbel. En natuurlijk, als je aan de babbel raakt met een christen, mag je 10 keer mag je raan over wat hij gaat klaan. Over Christus natuurlijk. Dat is normaal. Maar het was ik niet die begonnen waren over de geestelijke dingen. Het was die mevrouw die begonnen was over die geestelijke dingen. Ze zei namelijk dat ze geloofde, dat er niet alleen een wereld bestaat die zichtbaar is, maar dat er ook een wereld bestaat die onzichtbaar is. En dat ze daar al contact mee had gehad, zei ze tegen mij. Maar het probleem was dat ze dat niet kon plaatsen. Ze had daar wel contact mee gehad, maar ze wist niet wat ze daarvoor uit moest opmaken. En het eerste wat ik toen kon zeggen is, dat Jezus ook veel contact heeft gehad met die onzichtbare wereld. Dat hij er zelfs veel over gesproken heeft. Ik zeg tegen haar, als je daar meer over wil weten, dan moet je toch een keer in het testament omslaan en daar een keer over lezen, wat dat allemaal is. Dan zou je misschien een beter beeld van hebben. Dus ik wilde haar een beetje in de richting van Gods woord doen, hier, om dat te lezen. En ik weet niet hoe dat kwam, maar plotseling stond daar vriendin recht en zei ze dat ze wilde gaan eten, dat ze honger had. En hoe meer ik het woordje Jezus zei, hoe meer ze honger kreeg. En het was nog thans maar 4:00 PM. Dus ja, zie je, wat wil ik daarmee aantonen, broers en zussen? Wel, dat is een van de hoofdactiviteiten van de tegenstander. Hij wil de mens in onwetendheid houden. Hij wil ze in zijn macht houden. Hij wil ze niet loslaten. Hij wil ze in zijn greep houden, de tegenstander. Dat is zijn doel. Ik weet niet of jullie weten wat dat Jezus zegt tegen Paulus, als Paulus op weg is naar Damascus. Wat zegt Jezus tegen Paulus? Ik zend je uit om de mensen hun ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en u komt het, en van de macht van Satan naar God. Satan probeert ons in dat bolwerk te houden, en hij zal er alles aan doen om jou daarin te blijven houden. Ik denk dat heel veel van ons dat al ervaren hebben, vooral als het op bekering kwam. Dus de wereld, broers en zussen, is wel degelijk overgegeven aan Satan, aan deze tegenstander. Als de Heer Jezus zelf beproefd wordt in de woestijn, wat zegt de tegenstander tegen Jezus? Ik ga het een keer voorlezen. Toen bracht de duivel Jezus naar een hooggelegen plaats en liet hem in één oogwenk alle koninkrijken van de wereld zien. En wat zei de duivel tegen hem? U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. Dus het is wel de Satan die de plakje zwaaide op aarde. En de duivel heeft van God de macht gekregen over deze wereld. En hij wil de mens onder dat juk houden. Dus elke filosofie, elke levensopvatting, elke theorie is goed voor hem. Als ze maar indruist tegen Gods waarheid, dan is het goed voor hem. Dan gaat hij ermee akkoord gaan. Hij wil de leugen in stand houden. En vandaar dat Jezus hem ook aartsleugenaar noemt. De vader der leugen noemt Jezus hem. Omdat hij de leugen bevordert en zich absoluut kant tegen waarheid. En als je me niet gelooft, wel, je moet maar een keer waarheid verkondigen. Is het nu buiten de gemeente of binnen de gemeente, het kan een tijdje goed gaan, maar ik verzeker je, als je blijft volharden, zal je het aan de lijve ondervinden, een zekere tegenstand, dat je niet gaat weten van wat dat komt. Wel, het komt van de tegenstander, want hij haat de waarheid. Hij moet die leugen in stand houden. En waarheid wil hij niet horen. Ja, het is niet voor niets dat hij tegenstander genoemd wordt. Hé. Dat is wat het woord Satan betekent. Het Hebreeuws woord tegenstander. Hij wil het werk van God tegenwerken. Dat wil hij doen. En aan wie is het werk van God toevertrouwd? In deze wereld? Wel aan zijn gemeente natuurlijk. En hij wil de plannen van de gemeente dwarsbomen. Zie je dat? Hij wil de gemeente van God neutraliseren. En de tegenstander zal natuurlijk alle trucken uit de doos halen, dat weten we. Hij zal dat niet alleen doen in de gemeente, dus hij wil niet alleen het werk van de gemeente tegenwerken, maar hij zal dat ook proberen in jouw persoonlijk leven. Hij zal jouw geestelijk leven proberen kapot te maken. En ik wil hem geen eer geven, de tegenstander, maar je moet toch toegeven dat hij wel goed bezig is, hè? Als je zo kijkt naar de gemeenten rondom ons, dat hij er al in geslaagd is, veel gemeenten het licht ervan uit te doven, dat er vele christenen individueel een verslagen leven leiden. Als je kijkt naar je eigen leven. En dat opzicht. Want je moet weten, favoriete doelwit van de tegenstander, dat zijn mensen die dus Gods waarheid verkondigen. Die dus ja, de waarheid aan het licht brengen. Laat ons een keer naar onszelf kijken, broers en zussen. Als je zo kijkt naar je eigen leven, snoert Satan jou ook de mond? Verkondig je nog waarheid buiten de gemeente of binnen de gemeente? Of ben je in dat opzicht werkloos geworden bijvoorbeeld? God wil onze werk geven, maar wat wil Satan doen? Hij wil dat werk van ons kapot maken. Hij wil dat werk van jou neutraliseren. Kijk een keer naar je eigen leven en trek een keer een besluit. In hoeverre je daar Satan gehoorzaamt of God? In hoeverre Satan daar lukt met zijn plannen in jouw leven? Ik wil afsluiten met het volgende. Met te zeggen dat met Psalm 96 wil ik afsluiten in feite. Hoeveel kwaad er ook is in de wereld, hoeveel kwaad de mens ook mag uitrichten, of hoeveel kwaad de tegenstander ook mag uitrichten, er is veel kwaad in de wereld, maar uiteindelijk zal God recht spreken over al het kwaad. Hè? Het is niet de tegenstander die het laatste woord geeft, het is niet kwaad die het laatste woord geeft, maar het is God die het laatste woord geeft. God zal al het kwaad aan het licht brengen. En daarmee wil ik afsluiten deze morgen, ik wil daar vers 11, 12 en 13 lezen. De hemel verheugen zich, de aarde juichen, de zee bruisen en haar volheid. Het veld en al wat daarop is, verblijden zich. Dan zullen alle bomen des wouds jubelen voor de Heere, want Hij komt. Want Hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Tot daar.